Ja, Heer Jezus, er is zoveel kracht in uw naam. Omdat er zoveel kracht is in uzelf. Heer, en we verlangen daarna, Heer, dat die kracht, ook door uw woord en door uw geest, Heer, zal inklinken in onze hart. Ook de kracht van uw genade, Heer, wat alleen maar te vinden is bij u, Heer Jezus. Heer, ik bid dat het zijn weg mag vinden, voor het eerst of opnieuw of dieper, in onze harten vandaag. In uw machtige naam, Jezus. Amen. Goedemiddag. Goedemiddag. Theo heeft vorige week al het nieuwe jaarthema bij jullie onder de aandacht gebracht. En het is goed om aan het begin van het seizoen nog even een paar keer te noemen. Van, oh ja, wat gaan we ook doen? Wat is de kapstok boven dit seizoen? En de kapstok is dat mooie jaarthema buitensporig. En ik vind het mooi, want het is eigenlijk bijna iets wat je niet verwacht bij een kerk. Buitensporig kan het allemaal en mag het allemaal wel. Ja, het kan, het mag, want het is mooi. En buitensporig, als wij dat laden ook vanuit het woord, laden vanuit de dingen, de verlangens waarvan we geloven dat God op ons hart heeft gelegd voor komend seizoen, dan bestaat buitensporig uit drie dingen. Het eerste is het aspect van overvloed. Ha, er is meer dan genoeg. Er is meer dan genoeg liefde, er is meer dan genoeg genade, er is meer dan genoeg kracht, er is komend jaar meer dan genoeg taart, ja ja. Dus we moeten ook meer dan genoeg sporten, om een beetje allemaal dat extra taart een plek te geven, of juist niet, maar dan weer weg, nou ja, begrijp het wel. Meer dan genoeg, want we geloven in een cultuur van overvloed, dat het cultuur is van het koninkrijk van God. En het tweede aspect gaat over dat we het aangaan, om buitensporig, nou ja, buiten de gebaande, de malen sporen, buiten de gebaande paden te gaan. Dus we staan open voor nieuwe vormen, voor nieuwe ideeën, voor nieuwe manieren, voor nieuwe plekken. En als derde, de beweging van binnen naar binnen, van binnen naar buiten. We verlangen daarna dat de impact, zoals we zijn als gemeente, dat de impact van ons samen, vooral ook buiten de muren van dit gebouw, echt zal toenemen. Komend seizoen, dat we van veel meer impact zullen zijn buiten de muren van dit gebouw. En dat zijn mooie thema's en soms heb ik het zelf even nodig om te ervaren ook dat het ook echt mooi is en mooi wordt. En ik heb deze zomer samen met mijn gezin ervaren, het is geweldig leuk buiten de gebaande paden heel vaak. Wij gingen namelijk op de vakantie in Frankrijk, deden we aan canyoning. Wie kent dat? Heeft niks met een kano te maken. Maar dan doe je een wetsuit aan en een helm op. Dus dan voel je eigenlijk al best een beetje stoer en een paar stevige schoenen. En dan ga je door een rivierkloof, zeg maar, ga je zo'n rivier te lijf. En je moet klimmen en klauteren over rotsblokken heen. En je moet watervalletjes voorbij. Je moet soms springen om weer verder te komen. Je moet soms je laten glijden op waterval en dan weer zwemmen. En één groot avontuur. En we vonden het fantastisch. Ik bedoel, de weg ernaartoe, we moesten een eind lopen over de gebaande paden. Ja, het was wel mooi en een mooie omgeving volgens mij wel. Maar joh, wat er gebeurt als je dus de gebaande paden verlaat en nieuwe paden betreedt. Want het was fantastisch. Waarom was het zo fantastisch? Nou, ik weet niet, op een of andere manier, als je dus de gebaande sporen verlaat, dan word je veel alerter. Dus hoe vaak we wel niet hebben gezegd, moet je kijken hoe mooi het hier is. Terwijl we een half uur ervoor in dezelfde omgeving liepen. Het wordt er soms zoveel mooier van als je echt aanstaat. En je moest wel aanstaan, maar je moest ook hartstikke alert zijn op waar je liep. Het werd mooi en dan heb je weer een waterval of een rotsblok. We hebben je weer overwonnen en dan vier je samen de overwinningen. Je bent weer verder gekomen, je hebt weer meer afgelegd van de route. En wat is dit gaaf om te doen. Dus het is heerlijk. En weet je wat ik ook ontdekt heb? Het is soms ook spannend. Buiten de gebaande paden. Want op een gegeven moment waren wij, er mochten alleen de grootsten van de groep, die mochten dan omhoog klauteren. En dan moest je al jezelf zekeren, want het was een beetje glibberig. En dan stond je uiteindelijk zo op zo'n randje. En ik stond eigenlijk zeg maar daar op die truss, want ik stond op 7 meter hoogte. En dan was het idee bij dat punt, je moet niet springen, maar je moet alleen een stapje naar voren doen. Want als je gaat springen, ja, weet je, die rotsen daar en zo, met bloed en botten, dat is allemaal gewoon... Dus het enige wat je hoeft te doen is gewoon een stapje zetten. Nou, op 7 meter hoogte, terwijl je op zo'n randje staat en met je knikkende knieën en je zit nog gezekerd. Dan denk ik, oh ja, we hadden gelukkig een paar Belgen die ook in ons groepje zaten. Dus ik zei tegen zo'n Belg van, jij mag wel eerst. Ja, en dat is niet erg. Ik bedoel, het is wel erg als zo'n Belg eventueel te petten valt, maar dat gebeurde niet. Maar het is niet erg om het buiten de gebaande paden ook soms een beetje spannend te vinden. En even eigenlijk soms, als je samen bent, durf jij wel? Ja, oh, wil je dit stukje dan even voorop gaan? Ja, die Belg, ik dacht van, die Nederlanders, die scheiders, natuurlijk ga ik voorop, ik laat even laten zien hoe het moet. Dus hij sprong en toen dacht ik ook, nee, hij stapte, sorry. En toen dacht ik, oh, dus inderdaad een stapje. En dan zet je dat stapje ook. En dat is zo'n kick als je dan uiteindelijk landt en je komt weer boven en iedereen, hey, blij. En jezelf ook vooral blij dat je dat weer hebt overleefd. Maar het is zo'n spannend, maar dat doe je wel samen. En er is niks mooier dan af en toe even, die nieuwe omgeving, je wordt fris, je wordt alert. En je bouwt herinneringen voor lange tijd. We hebben het er nu nog over, zeg maar. Niet over die gebaande paden waar we ook op wandelden, maar op die route daarbuiten. En als wij ons ook in alle andere zinnen, allerlei andere opzichten, buiten de gebaande paden gaan begeven dit seizoen. Weet je, dat gaat ervaringen geven waar we elkaar aantikken van, gaaf hè. Wat tof dat we het hebben aangedurfd en dat we dit gewoon doen. Hè? Moet je kijken man, wat we nu ervaren, wat we daarin ontvangen en wat we vandaar mogen uitdelen. Het is leuk. Buiten de gebaande paden. Yes? Nou, dat wordt echt heel interessant met z'n allen. Je mag best enthousiast reageren. Dat is ook buiten, je mag buitensporig enthousiast reageren als je enthousiast bent over iets. Yes. En in de reis door het seizoen hebben we twee grote preekseries. In het voorjaar gaan we stilstaan bij het leven van Mozes, die ook behoorlijk buiten de gebaande paden ging. En dit najaar staan we stil bij Paulus. En specifiek eigenlijk de zendingsreizen van Paulus. Want als je eigenlijk één persoon in de Bijbel zoekt, los van de Heer Jezus, waar je ziet van, daar is het gewoon. He, dat leven uit overvloed, die gebaande paden loslaten en die beweging van binnen naar buiten. We zien het terug in het leven van Paulus. En daar willen we ons dolgraag door laten inspireren de komende maanden. Dus we gaan kijken naar Paulus. En vandaag kijken we eigenlijk even naar de persoon van Paulus. Wat is het ook alweer voor figuur? Maar staan vooral stil tussen, bij dat wat echt ja, de basis is in zijn leven. De enige vaste grond onder zijn voeten is dat ongelooflijk mooie grote woord genade. Daar draait alles om bij Paulus. We kennen hem misschien van al die mooie brieven en we kennen hem misschien van heel veel onderwijs en we denken van oh, Paulus, dat was een man van de waarheid. En het is ook zo en hij heeft heel veel dingen geschreven waar we heel veel aan kunnen hebben, maar die we soms ook maar moeten doorvertalen. Wat bedoelt hij precies? Oh, maar Paulus is vooral een man van genade. Dat is de basis. Dat is van waaruit hij leeft, van waaruit hij ademhaalt. Dus wie is dat dan, die Paulus? Nou ja, hij was niet alleen een man van genade, hij was ook een man van gebed. Hij was een bidder. Het was een man die moedig was, die alles durfde, aandurfde, die de prijs wilde bepalen. Het was een man die zo onvoorstelbaar veel liefde had voor Jezus. Het is een man die zo onvoorstelbaar liefde had voor de gemeente van Jezus. Dit was een man die zei, het mag mij wat kosten. Ik wil die extra mijl wel gaan en de mijl daarna ook nog wel en de mijl daarna ook nog wel. Paulus, het mocht hem wat kosten, want Jezus en zijn gemeente, oh, het ging hem zo aan het hart. Hij wou er alles voor geven, zijn tijd, zijn geld, zijn energie, zijn leven. Dat is Paulus, wat een hartstochtelijke man. En niet alleen maar dat hij daarvoor ging en dat hij liefde voor had, maar hij heeft ook bijna het halve Nieuwe Testament geschreven. 13 brieven van Romeinen tot Filemon, geschreven door Paulus. En hij wordt ook wel eens de theoloog van het christendom genoemd. En hij was degene die vooral die beweging maakte van het evangelie voor de Joden. Nou, uiteindelijk het evangelie is ook voor de heidenen. En terwijl hij gewoon door en door Jood was. En daarbij was hij wel degelijk eerst ook ongelooflijk, ja, zou je zeggen, foute manier. Eenzijdige manier, verkeerde manier, vol ijver. Hij was altijd al vol ijver, zijn hele leven lang. Dat schrijft hij zelf ook. Alleen hij had zijn focus niet goed staan. Zijn perspectief klopte niet. Het was niet het perspectief wat God had. En daar schrijft hij zelf over in Filippenzen 3 vanaf vers 4. Als anderen menen op zichzelf te kunnen vertrouwen, ja, dan ik zeker. Ik ben besneden op de 8e dag. Ik behoor tot Israëls geslacht, tot de stam Benjamin. Ik ben een geboren en getogen Hebreër. Naar de wet ben ik een fariseer, wat mijn ijver aangaat, een vervolger van de kerk. Wat betreft gerechtigheid op de grond van de wet, ben ik volmaakt. Dat is nog wat om het over jezelf te zeggen. Je zou kunnen zeggen, hij had zijn godsdienstig cv dik op orde. Er waren heel veel vinkjes die hij kon zetten met overal waar hij aan voldeed en alles wat hij deed voor God. Heel mooi. Maar tegelijkertijd, wat heel veel minder mooi was, is dat hij een fanatiek vervolger was van de kerk van Jezus. Je zou kunnen zeggen, dit was iemand die haatte christenen. Vanuit zijn oprechte overtuiging dat dat een dwaalleer was. Dat die christenen, allemaal joden, bij zijn geloof in de God van het jodendom weghalen. Met die leugen van de opgestane Jezus. En dus wat deed hij? Hij keurde de terechtstelling van Stefanus goed. Hij gooide christenen, liet ze in de gevangenis gooien. Hij achtervolgde ze, hij liet ze gezelen, hij liet ze mishandelen, hij liet ze doden. Dat is wie Paulus was. Maar dan, en dat is een diep moment, en het is een heel pijnlijk moment ook voor hem geweest. Als hij er dan op één moment, op het moment dat hij op weg is naar Damascus en weer op weg om daar in Damascus christenen proberen op te pakken en gevangen te zetten, een ontmoeting heeft met de opgestane Jezus. En terwijl het besef komt, oh my God, ik denk dat hij dat letterlijk heeft gezegd, oh my God. Ik heb niet voor God, maar ik heb tegen God gestreden. Misschien komen we allemaal wel eens op kleinere manieren tot dat besef. Ik heb helemaal niet voor God gewerkt. Ik heb helemaal niet voor God gestreden met deze dingen. Ik heb eigenlijk tegen God gestreden. Omdat ik mijn gelijk wilde halen. Omdat ik het nodig vond om waarheid te spreken. Heb ik niet voor God, maar tegen God gewerkt. Paulus. Diep geraakt. Als hij ontmoeting heeft met Jezus. En dan komen we dus bij zijn bekering en bij de rol van genade. Want misschien wel juist daardoor is die rol van genade ook zo groot bij hem. Wat bijzonder is alleen al, zijn verhaal van zijn bekering staat 3 keer in Handelingen. Je zou zeggen, dat is helemaal niet logisch. Want een bijbelrol in die tijd, ja, daar had je beperkte ruimte om op te schrijven. En die bijbelrollen, die perkamentrollen, die waren duur. Ja, dus Lucas, de schrijver van Handelingen, vond het blijkbaar zo belangrijk, deze gebeurtenis, dat ik dacht, ja, het komt gewoon 3 keer terug in Handelingen, dat verhaal van Paulus. En het is ook wel aan de ene kant logisch, want ja, anders hadden wij in de evangelie, kom je geen Paulus tegen. En dan heb je Handelingen, als Paulus daar ook niet beschreven zou staan, dan zit je opeens met 13 brieven van Paulus. Ja, wie is Paulus? Waar komt hij vandaan? Wat is zijn achtergrond? Wat moeten we met die kerel? Wat moeten we met zijn onderwijs? Paulus, 3 keer in Handelingen genoemd. Want zijn bekering, de ontmoeting met Jezus, het heeft het allemaal gekleurd. Zijn hele leven, zijn hele bediening. En voor zijn ontmoeting met Jezus, oh, dat blonk je ook uit door ijver. Ijver in het stipt naleven van de wet. Ijver in het achterna gaan van christenen. Maar na Gods genade, ja, valt alles op zijn plek. Dan is het gedaan met religieus fanatisme. Maar dan wordt alles in zijn leven gekleurd door genade. Nadat Gods genade zijn hart diep, diep, diep raakt, valt alles op zijn plek. Galaten 1 schrijft hij daarover. Maar toen besloot God, die mij al voor mijn geboorte had uitgekozen, en die mij door zijn genade heeft geroepen, om zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik hem aan de heidenen zou verkondigen. Weet je, genade is niet een theologische term. Genade is iets actiefs. Genade roept. Genade riep Paulus. Genade roept jou. Genade roept jou. Genade roept mij. En genade zet alles in een ander perspectief. Wat kun je je voorstellen? Als Paulus in ontmoeting komt met die genade die er is in Jezus. Dat hij in eerste instantie zijn hele leven op de kop staat. Maar ook hoe hij zich gevoeld moet hebben. Als je erachter komt, oh, in al mijn fanatisme, in al mijn oprechtheid, heb ik niet voor God, maar heb ik dus tegen God gestreden. Hoe heftig is dat om dat te constateren? Waar ben ik mee bezig geweest? Hij kan zich de haren wel uit zijn hoofd getrokken hebben. En je ziet ook dat hij daar, ja, eigenlijk zijn bediening lang, en in allerlei brieven komt dat min of meer terug, dat hij daar ook bewust van blijft. Van, oh, ik heb wel een heftige achtergrond. 1 Korinthe 15 bijvoorbeeld, vers 8, als hij het heeft over de opstanding en aan wie Jezus allemaal heeft verschenen. Dan schrijft hij daar, het laatst van alle, als aan een misgeboorte, is hij ook verschenen aan mij. Ik ben immers de minste van de apostelen. Ik ben het niet waard om apostel te heten. Want ik heb de kerk van God vervolgd. Het ging heel erg diep bij Paulus. Oh, hij kan zich op andere momenten keurig zeggen van, joh, ik ben apostel, dus het is handig dat je naar me luistert. Die vrijmoedigheid had hij ook. Maar ten diepste, oh, ik ben het eigenlijk niet waard, man. En dat kunnen wij af en toe ook hebben. En zo kun je af en toe ook denken van, oh, ik ben het toch eigenlijk niet waard om mezelf christen te noemen. Vanwege de fouten die ik heb gemaakt, of de verkeerde keuze die ik heb gemaakt. Of ik ben weer gestruikeld en God ziet me aankomen. Ik ben het toch eigenlijk niet waard om mezelf een kind van God te noemen. Om mezelf een volgeling van Jezus te noemen. Jo, je bent het altijd waard. Want het hangt niet af van jouw keuzes. Het hangt niet af van jouw struikelen. Het hangt er alleen maar van af of jij het waard bent. Of je snapt wat genade is. En hoe dat ook in jouw leven tot volle uiting kan komen. Genade roept. En het is iets wat uiteindelijk ook zijn identiteit vormt. In 1 Korinthe 15 vers 8. Maar, en dat is een belangrijke maar, ja, ik heb allemaal fouten gemaakt. Ik heb verschrikkelijke dingen gedaan. Maar, door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet vruchteloos geweest. Oh ja, ik heb harder gewerkt dan anderen. Dat wil zeggen, niet ik, maar de genade van God met mij. Het is diep wat hij heeft geproefd en ervaren van genade. Door de genade is hij wie hij is. Dat is bepalend voor zijn identiteit. En weet je, het aardige is, ik heb 10 jaar geleden ontdekte ik ook gepreekt over Paulus en genade. En ik heb die preek erbij gepakt en een deel hierin verwerkt. En dan zie ik, oh, ik ben dankbaar dat ik ook zie, ja, door 10 jaar heen, oh ja, ik ben verder gegroeid in het besef, in het snappen van genade. Ik snap er meer van, het is een sterker fundament onder mijn voeten geworden. Ik kan het meer doorleven. En tegelijkertijd, oh, ik hoop niet dat dit het is. Ik geloof dat ik nog een hele reis heb af te leggen in het dieper begrijpen van hoe groot, hoe wijd, hoe diep, hoe verstrekkend genade is voor mij persoonlijk, maar ook voor ons als gemeente. Ik geloof dat ik nog niet de helft heb gesnapt van wat genade echt is. Ik zie dat ik er meer van snap dan 10 jaar geleden, maar ik hoop van harte dat ik over 10 jaar kan zeggen, oh, wat ben ik dankbaar dat ik nog meer heb kunnen gaan begrijpen van genade. Paulus die begreep het heel goed. En in al zijn brieven proef je de verwondering over dat grote begrip genade. Het is vanaf dat moment, het is zijn drijfveer. Het is zijn voeding. Het is zijn enige houvast. En al zijn brieven, kijk maar na, van Romein tot Filimon, ze beginnen en ze eindigen met genade. Alle brieven, al zijn onderwijs, alle waarheid, joh, het begint en het eindigt, zit ingeklemd tussen genade. Dus kijk, Filippenzen 1. Genade zij u. En vrede. Van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Niet waarheid zij u. Of leven zij u. Genade zij u. Als allereerste toch. Alsjeblieft waar je in aanraking mee mag komen. Zegt Paulus. Genade. Genade voor jou. Genade voor jou. Genade voor jou. Genade voor mij. Genade zij u. En vrede. En aan het eind van Filippenzen in vers 4, vers 23, dan sluit hij af. Dan zegt hij niet, groetjes Paulus. Nee, hij zegt, de genade. Oh, als je dan dit onderwijs tot je neemt, als je dan luistert naar wat ik te zeggen heb. Oh, maar dan, als je weer verder gaat, dan wens ik je nog één ding ultiem toe. De genade van de Heere Jezus Christus, zij met u. Kortom, alles wat hij deelt, alles wat hij zegt, alles wat hij schrijft, het is ingekapseld. In genade. Eerst genade. Dan waarheid. Zeker, het is belangrijk dat we ook waarheid een plek geven. Het is belangrijk dat we ook waarheid durven spreken in elkaars leven. Maar alleen maar als het is ingekapseld in genade. Als jij denkt, ik moet waarheid spreken in het leven van de ander. Maar je voelt helemaal geen liefde voor de ander. Dan is er maar één ding wat je moet doen. Je mond houden. Echt, je mond houden en bidden dat je meer liefde en genade gaat ervaren op die persoon. Zodat je misschien daarna woorden van waarheid, die woorden van leven kunnen zijn, mag spreken. Maar alleen maar uit liefde, alleen maar uit genade. Want waarheid zonder genade, leidt altijd tot veroordeling. Dat helpt iemand nooit verder. Net zo goed als genade zonder waarheid. Weet je, dat wordt ook richtingloos. Dan is alles maar goed of zo. Dan kun je maar gewoon zelf bepalen hoe het allemaal wil of zo. Nee joh, het zou doodzonde zijn als je dat doet. God heeft zulke mooie richtlijnen gegeven. God heeft zoveel waarheid gegeven, juist ook in de brieven van Paulus. Dat als wij ons leven daarop inrichten, amen, dan wordt het zoveel mooier van, zoveel veiliger van, zoveel vruchtbaarder van. Waarheid en genade, weet je, het is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En wij hebben het soms zomaar uit elkaar getrokken. Paulus doet dat niet. Hij zegt, joh, alle waarheid die ik spreek, ingekapseld in dat grote begrip van genade. Maar dan zou je nog bijna kunnen zeggen, ja, maar genade, wat is dat dan precies? Het is een woord wat we heel veel gebruiken in de kerk. Het is het kernbegrip van ons geloof. Maar wat is het dan? Nou, ik ga een inimini poging doen. Maar weet je, genade is zo groot. Genade is zo wijd. Genade is zo diep. Genade is zo wonderlijk, zo verrassend, zo allesomvattend, zo buiten ons normale denken om in deze wereld. Het is zo krachtig dat het een illusie is. Dat ik jullie in een paar minuten zou kunnen zeggen wat genade is. Het is zoveel meer dan wat ik erover zou kunnen zeggen. En toch ga ik een aantal dingen over zeggen. Maar één ding weet je zeker, wat ik nu zeg is niet volledig. Omdat ik zelf nog niet eens het volledige zicht heb op genade. En jij ook niet. Dat durf ik dan ook te zeggen, in liefde en waarheid. Dat heb ik over jullie. Als we één ding mogen groeien, dan geloof ik echt dat we mogen groeien in een dieper besef van genade. Het zal zoveel doen, het zal zoveel impact hebben. Onze harten zullen zo zachter worden. Naar onszelf, naar elkaar, naar de wereld om ons heen. Hoe ziet een christen eruit? Die diep doordrenkt is van genade. Is dat een beetje aantrekkelijk persoon om mee om te gaan, denk je? We hebben afgesproken dat je enthousiast mag reageren. Nee. Oh. Nou, ik denk wel dat dat een heel enthousiast, heel geweldig, fantastisch persoon is om mee om te gaan. Als iemand leeft uit genade. Is dat fantastisch? Dat zijn de mooiste mensen om te moeten. En als ze dan ook nog leren om te wandelen in genade gaven, dan wordt het helemaal een festijn. En helemaal fantastisch. Je mag ook daarop enthousiast reageren. Genade, genade gaven, het is er allemaal. Maar goed, wat is genade? Kernzaken, focus. Eerste, genade heeft te maken met Jezus. Natuurlijk, alles heeft te maken met Jezus. Johannes 1, vers 17. Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid, horen bij elkaar, zijn gebracht door Jezus Christus. Dus we zeggen, joh, we willen leven uit genade. Dan betekent dat één op één dat we willen leven met en leven in Jezus. Al Gods genade is er in Christus. Er is geen ander kanaal. Er is geen ander kanaal waardoor Gods genade stroomt dan dat ene kanaal, zijn Zoon Jezus. De genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus. En die genade, het is onvoorstelbaar. Het is het mooiste, het is het rijkste, het is het verstrekkende, het meest omvattende wat je in leven maar zou kunnen ontvangen. Wat je maar zou kunnen begrijpen. Het is het mooiste in je leven wat je kan overkomen. En het is gratis. We kunnen er niks voor doen, we hoeven er niks voor doen, we mogen er bijna niks voor doen. Het is gratis, het is niet goedkoop. Want uiteindelijk moest Jezus daar wel die weg voor afleggen. Van menswording, van lijden, sterven, opstaan. De weg van genade voor ons. Het is niet goedkoop, maar wel gratis. Je mag het ontvangen. En genade, het doet iets. Het geeft vergeving als tweede. En het maakt ons rechtvaardig voor God. Romeinen 3 stelt heel stellig. Paulus stelt daar, want allen, iedereen, ook die kerel die zo vol was van genade grotendeels, ja, allen hebben gezondigd. En allen zijn verstoken van de goddelijke heerlijkheid. Alle worden gratis door zijn genade gerechtvaardigd. Krachtens de verlossing die in Christus Jezus is. Je God is 100% heilig. God is 100% rechtvaardig. En vanuit onszelf zijn jij en ik dat niet. Door al onze fouten, hoe groot of hoe klein ze ook zijn, al onze ik-gerichtheid die er soms zomaar is, Kunnen wij vanuit onszelf niet in contact staan met een 100% heilig God? Want ook al ben je in je leven 99% heilig en 1% onheilig. Ja, dan ben je voor God 100% onheilig. Hij ziet je aan in liefde. Maar onheilig kan niet samengaan met heilig. Want dan zou heilig ook onheilig worden. Het lukt niet, het kan niet. Er is een andere weg nodig. Maar God maakt ons tot heiligen. Hij maakt ons tot rechtvaardigen. Hoe dan? Nou, door de genade. En door zijn genade alleen. En vanuit die genade vergeeft God onze fouten. Al onze fouten. Als we ons oprecht naar hem keren. Als we ook bereid zijn om onze fouten toe te geven, te erkennen, te belijden. Het is zo bizar bijna dat als wij onze zonde belijden. Als wij onze fouten naar God toe gaan. Daarin was ik onheilig. Daarin was ik onrechtvaardig. Daarin heb ik fouten gemaakt. Daarin heb ik misschien wel anderen beschadigd. Heer, dat is niet goed. Ik belijd dat als zonde. Wilt u me vergeven? Dan is daar dat ene fantastische woordje. Ja, dat wil ik. Want dat is genade. En dat het dan gewoon voor God echt weg is. Dat het dan voor God echt klaar is. Dat hij me niet meer aankijkt op mijn fouten, op mijn zonden, op mijn tekortkomen. Dan zegt hij, ja Arjan, het is weg. Hey, en denk, als er nog dingen zijn die je recht moet zetten met mensen, door je fouten, en je kunt daar nog iets in betekenen, dan moet je dat vooral doen. Maar dat het gewoon weg is. Dat ik daadwerkelijk weer voor die troon van de genadige mag verschijnen, zonder schroom. Want als ik mijn fouten erken en daar vergeving voor ontvang, dan zijn ze weg. Dat is de kracht van genade. Het is bizar. Ik vind dat bizar. We zijn het zo gewend om dat te zeggen. Hè? Mooi is dat, hè? Ja, mooi is dat. Maar het is bizar. Het is gewoon te gek voor woorden. In de goede zin van het woord. En waarom is het zo bizar? Nee, sowieso wel, omdat het ook als derde vooral ingaat tegen hoe het er heel veel in de wereld aan toe gaat om ons heen. We leven in een redelijk genadeloze wereld. Waar je kunt zeggen, daar heb je eigenlijk twee basisprincipes. Jo, als je iets wil, prima, maar dan moet je wel iets voor doen. Ja, voor niks gaat de zon op. Nou, genade is toevallig ook gratis. Maar de wereld zegt, joh, als je iets voor doet, dan moet je ze willen. Ook in de kerk is dat heel veel verkondigd. Ook al heeft de reformatie heel veel goeds gedaan. Maar toch, heel veel wetticisme, heel veel religiositeit. Omdat we toch ergens denken, oh, maar we moeten er toch wel iets voor doen. We kunnen er niks voor doen. En het tweede principe in de wereld is, als je een fout maakt, ja, dan word je daar wel op afgerekend. Vrij genadeloos. En dat neemt alleen maar toe in de hele social media wereld waarin we leven. Je kunt maar beter niet je kop boven het maaiveld uitsteken, want dan gaat hij eraf. Digitaal, verbaal. Maar bij God zijn er andere spelregels. Voor genade, we kunnen er niks voor doen. We hoeven er niks voor doen. Efeze 2 zegt Paulus, door zijn genade en alleen maar daardoor bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf. Het is een geschenk van God. En geen gevolg van uw daden. Dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Het is God die het geeft. En wij mogen dat ontvangen. Het grootste wat jij kunt doen in je leven, de belangrijkste daad die jij kunt doen in je leven, is genade ontvangen. Aanvaarden en geloven dat het ook heel persoonlijk voor jou is. En als je het al lang hebt ontvangen, en de meeste van ons hebben dat, oh, dan verlang ik ernaar dat jij verlangt dat dat nog veel meer impact gaat hebben in onze levens. Dat dat besef van genade nog veel dieper gaat wortelen. En dat we dat nog gaan doorworstelen misschien wel. Van Heer, ik snap het wel, maar ik snap er nog zoveel niet van. En ik wil het meer doorgronden. Ik wil er meer van snappen. Zodat ik het ook meer kan uitleven. Gewoon in de dagelijkse praktijk. Het is God die het geeft. En wij mogen het ontvangen. En als vierde, genade is een kracht. Paulus vraagt 3 keer aan Jezus van nou, ik heb eigenlijk nogal last. En als wij last hebben, vragen we ook, Heer, wilt u dat wegnemen? En dat mag. Maar Paulus zegt hier van nou, ja, jij hebt last van zo'n doorn in het vlees. En wat het is, daar kun je boeken over volschrijven. Maakt helemaal niet uit. Hij heeft een doorn in zijn vlees. En hij heeft daar last van en heeft de Heer al 3 keer gevraagd, wilt u dat wegnemen? En dan zegt de Heer, tenminste, Paulus zegt dat in 2 Korinthe 12, dat de Heer zei, joh, Paulus, En dat is een hele diepe. En ik bid dat we dat kunnen zeggen en dat dat onze levenswaarheid is. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Je hebt niet meer nodig dan alleen maar mijn genade. Want kracht wordt zichtbaar in zwakheid. Je hebt niet meer dan mijn genade nodig. Want, ik vind het een rare want. Maar blijkbaar is er dus een relatie tussen genade en kracht. En ik heb me lang een beetje ongemakkelijk ook wel gevoeld bij deze woorden van Jezus. Er kan een beetje ook een gevoel ontstaan van daar moeten we dan blijkbaar mee doen of zo. Met genade. Blijkbaar is het genoeg. Maar dat heb ik ook niet altijd zo ervaren, dat zijn genade genoeg is. Maar ik mis nog allerlei dingen, of dingen lopen niet in mijn leven. Hoezo dan is uw genade genoeg? En die zwakheid, maar ik weet niet hoe je jou zit, maar ik heb er niet altijd trek in. Ik ga namelijk in tegen mijn oude natuur, tegen mijn vlees. Dat ik ook heel graag zelf een beetje regie wil houden. Dat ik ook heel graag zelf mijn verstandelijke vermogens wil inzetten. Zelf mijn talent wil inzetten. En dat is niet verkeerd. Die heeft God ons gegeven om in te zetten. Maar niet als dat eigenlijk een parallel spoor vormt naast genade. Als genade de basis is, dan wil God daarop bouwen. Ook met onze verstandelijke vermogens en talenten, alles. Maar als we die zwakheid niet zien zitten om alleen maar te gaan staan op die basis van genade. Maar we er eigenlijk een beetje met één been op gaan staan en met die andere been ook heel veel nog los van die genade proberen zelf te fixen in ons leven. Nou, uiteindelijk gaan we mank. En lopen we geestelijk gezien mank. Maar het hoeft niet. Bij God, de dingen werken zo anders. Want genade, zegt hij, is een kracht. Nou, hoe dan? Nou, genade is per definitie overvloed. Genade is in zichzelf buitensporig, buiten onze gebaande paden in ons denken om. Kan helemaal niet. Dat je het alleen maar hoeft te ontvangen en dat het dan klaar is. Kan helemaal niet. Ja, maar dat is de kracht van genade. Kan wel. En genade is bevrijding. Want als je genade ontvangt, dan word je vrijgemaakt van al heel veel dingen die je nog aankleeft, waar je zelf vast in zit. Denkpatronen over jezelf, negatieve denkpatronen. En als je echt meer besef krijgt van genade, dan geeft dat vrijheid in je denken. Dan gaat dat dingen vrijzetten. Dat is de kracht van genade. Genade betekent ook genezing. Omdat je genezen wordt ook van een ongezonde identiteit. Genade betekent verzoend zijn met God. We mogen de zondeschroom naderen. Daar zit zoveel kracht in. Dat jij en ik niet een of andere priester moeten roepen of met een geit ergens naartoe moeten lopen, weet ik veel. Maar dat we gewoon zelf zonder schroom mogen naderen voor de troon van wie? Ook alweer? De troon van Hebreeën 4, ik hoor hem niet, enthousiast, als je weet wat het is, wees vol overtuiging. De troon van de genadige, precies, Hebreeën, we mogen naderen, dat zit kracht in zichzelf. Dat jij overal waar je bent, op elke plek, op elke tijd, in elke situatie, hoe je je ook voelt, je mag altijd naderen tot de troon van de genadige. Dat is een kracht in zichzelf. We mogen Gods vaderhart leren kennen. En genade is ook dat we Jezus zien boven alles. En dat we Jezus ook ervaren in ons leven. Genade. Weet je, de kracht van genade is dat je weet. En dat je meer en meer gaat voelen. Dat je ervaart, dat je gelooft. Oh, het is de genade waardoor ik een geliefd kind van de Vader ben. Dat is wie je bent. Maakt me geen fluit uit wat je doet, wat je hebt. Het enige wat echt belangrijk in je leven is wie je bent. En door de genade, kracht van genade, ben jij, als je dat hebt ontvangen of gaat ontvangen, een geliefd kind, een geliefde zoon, een geliefde dochter van de Vader. Dat is de kracht van genade. En dat is fantastisch. Maar daarmee komen we op een lastig punt. Daar wil ik ook als laatste bij stilstaan. Want als we eerlijk zijn en als we kijken naar ons leven, dan ervaren we dat dus gewoon lang niet altijd. Of soms nog veel te weinig. Leven we echt uit genade? Lukt ons dat echt? Is het merkbaar voor de mensen om ons heen? Dat ze kunnen zeggen van, man, Arjan. Jij bent echt iemand waarvan ik zie dat jij leeft uit genade. Ik hoop dat dat er al een beetje is. En dat het nog veel meer groeit en zichtbaar wordt ook in mij. Maar ik hoop dat dat zichtbaar wordt, juist voor de mensen om ons heen. Hoe moeten mensen in deze wereld genade leren kennen? Door jou, door mij, door wie we zijn, door wat voor woorden er over onze lippen komen. Want als we groeien in genade, en jij groeit in genade, het maakt me niet uit wat je aan hebt, hoe je er verder uitziet. Je wordt woest aantrekkelijk voor de mensen om je heen, als jij groeit in genade. Woest, zeg even tegen je buurman, je wordt woest aantrekkelijk als je verder groeit in genade, of buurvrouw. Doe even. Ik hoor nu al de kracht van genade. Hoor je dat? Amen. Maar goed, ik wil nog drie dingen. Drie struikelblokken. Drie hulpmiddelen, maar er zijn ook struikelblokken. Drie zaken benoemen die ons kunnen helpen om verder te groeien in genade. He, wil je leven uit genade? Nou, als eerste, ruim blokkades op die dat in de weg staan. We hebben allemaal zo nu en dan last van of kleine of soms grotere blokkades in ons leven die het tegengaan dat wij genade op een rijkere manier kunnen gaan ervaren. En weet je, het grootste struikelblok in het ontvangen van Gods genade in mijn leven, dat ben ik zelf. Dat ben ik zelf. En waarom? Omdat er dan soms zomaar het aspect van trots op de hoek komt kijken. Genade ontvangen en genade verder en dieper laten ontvangen heeft alles te maken met een verbroken hart. Als je wil groeien in genade, dan is het zaak om trots te laten varen en jezelf ook te onderwerpen aan God. Jacobus zegt daarover in hoofdstuk 4. Des te rijker is dan ook de genade die hij ons geeft. Volgens het woord van de schrift. God weerstaat de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Onderwerp u dus aan God. Aan wie geeft God genade? Aan de nederige. Het begint ermee dat wij erkennen. Dat wij heel eerlijk zijn en erkennen, maar ik heb het ook nodig. Ik heb uw genade nodig, want zonder uw genade ben ik nergens. Weet je, Matthäus 5 vers 1, de zalig sprekingen, zalig de armen van geest. En in een andere vertaling staat daar, het echte geluk, en dat heeft heel veel te maken met het snappen van genade. Het echte geluk is voor wie? Is voor die mensen die weten dat ze God nodig hebben. Als we denken dat we het allemaal zelf wel een beetje regelen en fixen en met een beetje begrip van de Bijbel er allemaal wel verder in komen. Nee, het echte geluk is voor die mensen die weten en die erkennen, ik heb u nodig. We moeten vier woorden moeten we ook leren uitspreken in ons leven. Ik kan het niet. En misschien moet je het nog wel voor het eerst zeggen in je leven, omdat je het altijd maar hebt gedacht, oh, maar mijn inspanning moet er wel mee oplopen. Nee, ik kan het niet. Ik kan het niet. Ik kan niet uit mezelf genade laten groeien in mijn leven. Ik kan het niet. God wil het wel. Maar ik kan het niet. Het is belangrijk om dat te beseffen. We hebben God nodig. Is er nog trots in jouw hart? Ben je toch altijd nog dingen aan het fixen? Aan het regelen? Ben je toch altijd nog aan het denken van ja, maar tegenover de fouten die ik maak moet ik wel extra inspanningen richten om die balans een beetje goed te laten doorstaan. Kappen met die weegschaal. Ja, je moet af van die fouten en die zonden, zeker. Maar ga dat niet als een soort tegenover goede werken tegenover zetten. Het heeft geen effect in dat opzicht. Het heeft veel meer om te zeggen van, Heer, ik sta hier en ja, ik ben weer gestruikeld. En Heer, ik kan het niet. En dan komt de Heer daar en die zegt, joh, er is niet een eerste start met mij. Er is niet een tweede kans alleen maar bij mij. Ook al is het de 100ste keer dat je gestruikeld bent, zelfs over hetzelfde. Dat is heel verdrietig en pijnlijk dat je er niet uitkomt. Maar dan nog. Mooi dat jij het niet kunt. Maar mag mijn genade ook hierin en opnieuw dan voor jou genoeg zijn. Is het trots? Leg het af. Laat met je bidden. Wat een hele tweede belangrijke hulpmiddel is om te groeien in genade, is om te groeien in dankbaarheid. Dankbaarheid, je zou kunnen zeggen, als het goed is, is het de eerste en de meest duidelijke vrucht van genade in ons leven. onze lippen, daar mag genade als eerste vat op krijgen. Als je puur kijkt naar het woord genade in het Grieks, in de Bijbel, als je genade leest, dat is het Griekse woord charis. En in het Grieks betekent genade hebben of ontvangen precies hetzelfde als dankbaar zijn. Hetzelfde woord wordt daar gebruikt. Het wordt soms ook letterlijk op die twee manieren vertaald in hetzelfde vers. Dus voor de liefhebbers, Hebreeën 12 vers 28. Schrijf hem op, zoek hem thuis op. Dan zie je in de ene vertaling staat charis vertaald met genade hebben. En hetzelfde vers, hetzelfde woord, wordt in een andere vertaling vertaald met dankbaar zijn. Dat is twee zijden van dezelfde medaille. We kunnen niet groeien in genade als we niet tegelijkertijd eigenlijk ook groeien in dankbaarheid. Ik bedoel, let's say grace, zeggen ze voor het eten bij Engeland. Hè? Laten we dankbaar zijn voor het eten. Nou, grace komt van charis, komt van genade. Het is een pure genade dat we elke dag te eten hebben. Als je dankjewel zegt in Spaans, zeg je gracias, genade. Als je zegt in het Italiaans, grazie. Ik had het voor de zomer moeten doen, voor je vakantie ging, dat weet ik wel. Maar voor volgend jaar, onthoud dat gewoon. Het is, alles is genade. Dan kun je zeggen tegen de Italiaan, joh, alles is genade. Ik weet ook niet, gracias, of grazie dan in het Italiaans. Alles is genade. Dus charis, genade, zou je kunnen zeggen, is het normale woord ook om dankjewel te zeggen. Je kunt dus eigenlijk geen genade hebben, ontvangen, zonder te groeien in dankbaarheid. En dan ga ik dat dus ook even, wil ik dat gewoon iets scherper stellen. Hoeveel je tot nu toe in je leven hebt gesnapt van genade, is misschien wel af te lezen aan de mate van dankbaarheid die er is in je hart. En die zich uit over jouw lippen. En dat zeg ik niet om je schuld te laten voelen. Als je zegt, ja, ik ervaar niet zoveel dankbaarheid. Dat geeft niet, maar dan is dat wel iets wat mag groeien. Bid dan. Als je denkt van, ik ben niet dankbaar voor genade. Of ik ken dat niet, of ik weet niet hoe dat ik voel of hoe ik dat moet uiten. Bid dan om meer openbaring van genade in jouw hart. Bid dat je zult groeien in dankbaarheid voor genade. Maar ook daarin, we kunnen ons ondertussen wel gewoon op een gezonde manier oefenen in dankbaarheid. Want je hoeft niet altijd iets te voelen om er wel voor te danken. Je kunt elke dag opnieuw beginnen met Heer, dank u wel voor deze nieuwe dag en dank u wel voor uw genade. En ik geloof dat het er vandaag ook zal zijn. En je kunt elke dag afsluiten met het danken voor genade. Je kunt je dag ermee vullen. Weet je, woorden hebben zoveel kracht. Dus het helpt als wij woorden van genade van onze lippen laten druipen, zou je kunnen zeggen. En ook daarin, wees geen mopperaar. Wees geen klager. Benadruk niet steeds het negatieve. Of wees niet steeds negatief, kritisch of ondankbaar. Nee, laat Gods genade je hart vullen en je lippen voeden. Dat is wat genade wil uitwerken in onze harten. Als genade ons dankbaarder maakt en bid voor meer openbaring, als je merkt van daar mis ik iets. Oh, maar als je dan jouw lippen zich ook gaan voeden met meer opbouwende, meer genadige woorden naar de mensen om je heen, wat zul je daarin dan tot grote zegen zijn voor iedereen die met jou in aanraking komt. Als jij in je buurt, op je werk, in je familie, op je school, in je vriendenkring bekend staat als die persoon, oh man, die straalt zoveel dankbaarheid uit. En als je vanuit het ontvangen van de genade van God ook handelt vanuit een houding van genade en vergeving naar de mensen om je heen. Man, wat een geweldige getuigenis ben je dan. Wat een geweldige getuige ben je dan van degene die genade in jouw hart heeft doen uitstorten. Dat is koninklijk leven. Op de plek waar je bent, dat is getuige zijn van Jezus. Omdat je snapt wat genade is. En de laatste stap om te groeien in genade is ook handelen en wandelen in genade gaven die God geeft. Daar kom ik nog wel aparte preken over verder. Maar genade, ja, is een kracht in zichzelf. Je zou bijna zeggen, alles is genade. Dus waarom zou je dan nog zelf in actie moeten komen? Nou, natuurlijk wel. Paulus kwam ook heel veel in actie. Juist genade spoorde hem aan. Het legde hem niet lam. Ja, uw genade is meer dan genoeg. Dus moet u het maar doen of zo in mijn omgeving. Nee, juist zijn besef van genade betekende dat hij des te ijveriger werd. En werd zijn hele leven een antwoord op die genade. En zegt hij, oh mijn Heer, die genade, ik wil dat iedereen het kent. Oh, die genade en genadegaven. Charismata, dat zijn de gaven van de Heilige Geest. Vertaald, genadegaven. Charis en mata, de gaven komen voort uit genade. Genade is de basis van alle gaven van de Geest. En hij zegt, maar als dat onderdeel is zeg maar, van die genade, dan wil ik daarin wandelen. Dan wil ik daarin handelen, dan wil ik dat het verder gaat dan alleen maar mijn leven. En hij wandelt en hij handelt in woorden van genade. Hij handelt en wandelt in werken van genade, gaven. Dat is Paulus. Hij maakt alle verschil, zou je kunnen zeggen. Genade is de basis. En als we mogen bidden om genezing van iemand die in onze omgeving die ziek is, dan is genade de basis. Dan mogen we ook allereerst bidden om genade en om meer besef van genade. En dat Gods genade en vrede er ook zal zijn. En mogen we ook uitstappen in genade gaven en bidden om genezing. Genade, dat mag zijn werk doen. Denk in de 15 nog een keer, joh, ik heb harder gewerkt dan alle anderen. Dat wil zeggen niet ik, maar de genade van God met mij. En ik bid dat wij dat ook kunnen zeggen aan het eind van ons leven. Joh, we hebben hard gewerkt. Want er is niks mis met hard werken. We hebben ons gegeven in dienst van de koning. We hebben gewandeld in die genadegaven. We hebben ons geoefend in dankbaarheid. Ah, maar weet je, ten diepste, ik was het niet. Het was de genade in mij. Het was de kracht van genade door mij. Zullen we onze gebeden voeden? Met een verlangen naar meer besef van genade. Met een verlangen om daarin ook te groeien in dankbaarheid. Weet je, we hebben niet meer nodig. Jij en ik, we hebben niet meer nodig dan zijn genade alleen. Want kracht wordt zichtbaar in genade. En als we dat gaan uitleven, dan zullen we eigenlijk als vrucht, weet je, als vrucht zullen we ruimhartiger, zullen we overvloediger zijn. Als genade, een dieper besef van genade echt inklimt en we groeien in dankbaarheid, weet je, dan zoeken we zelfs naar de wegen buiten de gebaande paden. Maar we denken, ja, maar er zijn meer mensen die we willen bereiken met die boodschap van genade. Het is zo diep gezakt. Oh, maar natuurlijk, we hoeven niet die gebaande paden alleen maar te wandelen. We kunnen ook kijken, hoe kunnen we op andere manieren dan weer mensen bereiken. En, oh, als ik echt nog meer snap van genade en die dankbaarheid daarin groeit, ja, maar dan wil ik naar buiten. Hoezo moet de gemeenteleiding een plantje verzinnen dat we van binnen naar buiten gaan? Wat een onzin. Ik wil naar buiten, want die boodschap moet naar buiten. Die is niet alleen voor ons, die is voor stad en ommeland. Oh, als we toch meer besef krijgen van genade. Zo groeien dankbaarheid. Weet je, daar gaan die bewegingen zoveel meer vanzelf. Om maar bij Paulus te eindigen. Oh, ik bid het je toe. Dat de genade van de Heer Jezus Christus is met en in jou. Amen. Zullen we bidden? En natuurlijk mag ik jou ook vanochtend, als je hier bent en misschien wel zoekend bent, mag ik jou dat aanbod van genade namens de Heer Jezus doen. Zeg van ja, ik heb nog nooit eigenlijk die genade ook aanvaard als genade voor mij. Of ik heb het aanvaard, maar ik heb het ook weer eenmaal losgelaten in mijn leven. Dan is dat het aanbod opnieuw voor jou. Je mag het vandaag ontvangen. En het gaat er niet eens om hoe jij er in je leven voor staat. Misschien is het wel een puinhoop. En misschien helemaal niet. Misschien heb je altijd je best gedaan en keurig geleefd. Maakt geen enkel verschil. Het aanbod van genade is precies hetzelfde. En je hebt het nodig. Om te kunnen leven met God. En het is er voor jou. En ik wil je uitnodigen als jij voor die keuze staat om dat te doen. Ook in het gebed. Ik zou daar straks uitnodigen om je hand uit te steken. En dat is niet naar mij, maar dat is naar Jezus. Heer Jezus, ik ontvang dolgraag vandaag, hier en nu, uw aanbod van genade. En ik heb een tweede oproep. Dat als je hier zit en je hebt al lang die keus gemaakt en je bent christen en je probeert je leven te leven met Jezus, maar je ergens wordt er ook eens aangeraakt dat je ervaart, joh, maar het zit gewoon hartstikke vast. Het stroomt niet. Ik heb geen groter besef gekregen van genade de laatste tijd of de laatste jaren. Ik groei niet in dankbaarheid. Het zit blijkbaar vast. Dat je ook je hand uitstrekt naar Jezus, van Heer Jezus, wilt u dat dan laten stromen? Ik bid om meer openbaring van uw genade. Dat ik ook zal groeien in het kennen van genade. In het aanvaarden van de zwakheid, maar juist ook de kracht van genade en de zwakheid van mezelf. En dat je zult groeien in dankbaarheid. Zullen we daarvoor bidden? Heer Jezus, dank u wel. De genade en de waarheid, u hebt ze gebracht. Zo staat er in Johannes 1. U bent de brenger van genade en waarheid. Het heeft altijd alles te maken met u. U bent onze Heer, u bent onze verlosser, u bent hoofd van deze gemeente. Heer Jezus, genade. U biedt het aan. Het is zo'n ongelooflijk rijk geschenk. Het is het mooiste wat we in ons leven kunnen ontvangen. Genade. En u biedt het aan ook vandaag. En ik nodig je uit, als je weet verder, dat is voor mij. Het is voor mij om dat nu ook te ontvangen, te aanvaarden, aan te nemen en uit te gaan leven. En als je dan zegt, ja, ik wil ook van daaruit dit als startpunt, maar vandaar ook Jezus volgen. Ik wil luisteren naar zijn stem, naar zijn woord. Ik wil leven zoals hij het heeft bedoeld. Dan nodig je uit om je hand op te steken naar hem. En te zeggen, ja, Heer Jezus, hier ben ik. En ik wil dolgraag vandaag die start maken. Zijn er mensen die dit willen? God ziet je hand achterin. God ziet jullie hand aan de zijkant. Het is ook voor jou. Laat nooit iemand je wijsmaken dat jij daarvoor niet in aanraking zou kunnen komen, gezien wat er gebeurd is in jouw leven. Dat is een leugen. Het is ook voor jou. Zijn er mensen die dat nu nog willen aanvaarden? Dan mag je je hand opsteken naar Jezus. God ziet je hand helemaal achterin. God ziet jullie handen. Dank u, Jezus, voor deze mensen die zeggen, ja, ik wil het dolgraag ontvangen. Heer, reinig ze door uw bloed. Vervul ze door uw geest. Heer, maak hen vol met een diep besef van de kracht en de rijkdom van uw genade voor hen. En dat ze mogen leren leven uit genade. Zegen hen daarin, Jezus. En als je hier zit en je weet van, joh, ja, het is het kernbegrip van het geloof, maar het is niet gaan stromen in mijn leven. Of het is helemaal tot stilstand komen en ik verlang naar dat het weer gaat stromen. Ik heb het nodig dat mijn besef van genade zoveel groter wordt. Ik heb het nodig dat ik nog zoveel groei in dankbaarheid. Dan mag je dat ook uiten naar Jezus, door je hand uit te strekken naar de hemel. En zeg, Heer Jezus, ik verlang naar dat het gaat stromen. Als het voor jou geldt, steek je hand maar op naar hem. God ziet jullie handen. Heer Jezus, oh, laat het stromen. Kom hier met uw geest van openbaring en inzicht die onze harten zal en wil verlichten. Met een dieper inzicht op wat genade is. Heer, we hebben het misschien al lang ontvangen, maar het is niet verder gekomen. Of het is tot stilstand gekomen. Heer, laat het weer stromen. Ook met een dieper besef van hoe groot het is. Hoe verstrekkend het is. Heer, en help ons en leid ons. Heer, om ook daarin te groeien. In dankbaarheid. Heer, en dat die dankbaarheid er ook weer zo voor, dat als we u gaan danken, dat dat ook weer het besef voedt hoe groot het is. Dat het communicerende vaten zullen zijn. Het begrijpen en het danken. Heer, doe uw werk daarin. In Jezus' naam. Amen.